Goedemorgen.
Goedemorgen.
Lekker hè, goedemorgen te zeggen. Volgens mij heb ik het elke zondag dat we in de middag zaten verkeerd gezegd. Dus nu heb ik het gewoon in één keer goed gedaan. Goedemorgen. Hier, dat applausje waard, ja. Om nog even verder te gaan op het hart voor het huis. En, want ik zat daarover na te denken vooraf. En toen, een aantal jaar geleden, dacht ik, waarom kiest het leidersteam er nou voor om op de tweede zondag van het jaar een hart voor het huis te doen? Dat is helemaal niet slim. Ik bedoel, je hebt december gehad, Sinterklaas, kerst, feestdagen, alle extraatjes, het geld is op. En dan ga je op de tweede zondag van het jaar iets extra's vragen van mensen. Hoe dan? Dat is dan niet slim. Er zijn toch veel betere momenten. Hè? Kies bijvoorbeeld in mei. Iedereen krijgt zijn vakantiegeld. Dat krijgt ook iedereen als je werkt. Dus ja, dan is het er geld. Dan kun je toch veel meer geld binnenhalen. Dat is wat iets meer commercieel denken. En, maar goed, ik vond dat niet heel gek. Weet je, ik vond dat best wel logisch. Maar goed, als je op die manier denkt, dan lijkt het net of God ons geld nodig heeft. En dat is natuurlijk niet zo. God heeft ons geld niet nodig. Amen? Maar het is wat God wel nodig heeft, of wat God wel wil, is je hart. En het is een manier om God te eren met wat je ontvangen hebt. Of te laten zien dat je hem vertrouwt. Of mee te bouwen aan zijn kerk. En daarom noemen we het ook niets voor niets het hart voor het huis. Weet je, omdat het om je hart gaat. Weet je, en wat zit er in je hart? Hoe is je hart voor je huis? Voor je thuis? Want dit is je thuis. Weet je, dit is het huis. Tuurlijk heb je thuis. Waar je in woont is ook je huis. En je thuis. Maar dit is ook je thuis. Dit is ook jouw huis. En het is juist een extra moment om te kunnen geven. Om samen te kunnen bouwen aan de kerk. En om samen je thuis, met als doel om samen je thuis, om je huis te kunnen onderhouden. Om gastvrij te zijn. Om familie te zijn. Om te kunnen dienen met passie. Om een wereldfocus te hebben en uit te kunnen dragen. En om te geloven in meer, om dat zichtbaar te laten worden. Oftewel, dat zijn de waarden die wij hebben als leef. En ik geloof als in ieder van ons je hart gaat onderzoeken. Van oké, hoe is mijn hart voor het huis? Hoe is mijn hart voor dit thuis? Dan geloof ik dat wat wij geven, dat God daar veel meer mee kan doen dan wij kunnen bidden of beseffen. God heeft ons geld niet nodig. Maar de kachel moet wel branden. Weet je, zo is het thuis ook. Waar je woont. Maar dit is ook je thuis. En ik dacht, oh ja, dat is een heel andere manier van denken dan te denken, iedereen heeft zijn geld, kun je veel geven. Dan lijkt het dus of God ons geld nodig heeft. Maar dat is niet zo. Laten we dat gelijk uit de wereld helpen. God heeft ons geld niet nodig. God maakte de aarde niet met geld. Amen? Laten we eens bidden. Heer, dank u wel voor vanochtend. Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel voor deze toffe mensen. Dat ze hierheen zijn gekomen, Heer, om naar uw woord te luisteren, om u te aanbidden, om bij u te zijn. Heer, dank u wel voor wie u bent, Heer, voor wat u ons allemaal gegeven hebt. Heer, dank u wel dat u voorziet. Voorziet in de dingen die we nodig hebben. Heer, want u bent de God van voorziening. Heer, u voorziet op uw tijd. Altijd op tijd. Heer, dank u wel, Heer, dat u spreekt. Amen. Goedemorgen. Nog een keer, gewoon dat kan. Goedemorgen. Hey, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik hoorde dat de mensen zeggen, net of dat 31 december en je stapt in 1 januari, dat de wereld in één keer anders is. Dat is niet zo, het gaat gewoon door. Het is ook niet in één keer dat je heel anders bent. Tenzij je je leven aan Jezus hebt gegeven op de 31ste. Dan is de 1 januari heel anders. Maar verder is het gewoon hetzelfde. Alleen een cijfertje verschil. Maar we hebben wel altijd een nieuw jaarthema. En Annemiek heeft vorige week al ingeleid. En luister die ook terug. En vandaag ga ik namelijk spreken over de miracle in provision. Oftewel, het wonder in voorziening. En dan denk ik, oh ja, oké. Waarom ik? Geen idee. Had Annemiek wel een idee bij. Maar ik ben God gaan zoeken en ik dacht, Heer, hoe dan, wat dan? En waar ik bij stil stond is 2 jaar geleden hebben wij, toen wij nog in het andere pand zaten, in het oude pand zaten, moesten wij eruit. Toen werd ons even verteld uit het niets van, ja, jullie moeten eruit. Dat was de eerste keer dat het ons verteld werd. En uit het niets, geen idee waarom. We hadden ook als leidersteam, als bestuur, hadden we geen idee van waarom gebeurt dit. En we zijn in gesprek gegaan. En we hadden ook niks anders. Er was ook niks op het oog hier in Doetinchem. Maar het is best lastig om in Doetinchem iets te vinden. De meesten weten dat inmiddels wel. Maar we waren voorbereid. We waren voorbereid op het gesprek. En in het begin van dat gesprek hadden we niet zoiets van, oké, dit gaat de goede kant op. Maar ergens in dat gesprek kantelde dat gesprek. En we kregen het gevoel, en ik had het vooraf al uitgesproken, enige manier omdat we hier mogen kunnen blijven zitten, is dat het ons gegund wordt. Want op basis van feiten, op basis van een hele mikmak, hadden we geen idee. Maar de enige manier is dat het ons gegund. En we merkten dat de klik er was met diegene die erover ging. Aan het begin van het gesprek niet. Toen dacht ik, oké, dit wordt een zwaar gesprek. Maar ergens in dat gesprek kantelde het. En ik kan er niets anders zien als ik terugkijk dat God voorzag op dat moment. Dat we daarna het gesprek zeiden, ja, dit is het enige, is gewoon de gunfactor. We hebben het gewoon gegund gekregen dat we langer mochten blijven zitten. God voorziet echt. En goed, en dan vorig jaar, 2025, kregen we te horen dat we er weer uit moesten. En dat moest nu ook echt. Nu moest dat ook echt. De gedogenvergunning werd niet verlengd. En de nieuwe eigenaar wilde ook niet met ons in gesprek. Want hij wou niet aan een kerk gelinkt worden. Of in ieder geval niet dat hij eventueel de kerk eruit moest zetten als hij het ging verbouwen. Want ja, dan zit je een kerk op straat. Lekker, dan komt het in de krant. Dat is nooit goed voor je naam. 60 dagen later moesten we eruit zijn. En het moment dat verteld werd, was net voor de zomervakantie. Robert was denk ik of net weg, of ging net weg. In ieder geval, maar Robert kennende, vond dat natuurlijk helemaal niks. Want hij was weg, hij kon niks. Hij kon genieten van zijn vakantie. Maar hij kon niet meehelpen zoals hij graag zou willen. Dus het was een lesje geduld. En loslaten. Maar goed, weet je, wij hadden. Ik ging een week later op vakantie. Weet je, en de situatie in de stad was nog niet veranderd. Het was niet in één keer dat we wel op industrieterrein mochten. We mochten eigenlijk alleen maar in panden met een bestemming voor het gemak kerk. Dus wel een kerkgebouw is zoals dit. Maar goed, wij dachten, hoe dan, Heer? Hoe dan en waarom nu? Waarom voor de zomervakantie? Binnen 60 dagen eruit. Nou, als de zomervakantie afgelopen is, ongeveer de 60 dagen voorbij. Hoe dan? Kon het niet iets beter getimed worden? En Annemiek was ongeveer in juli, hetzelfde jaar, was ze uit het niets benaderd door iemand voor een kerk. En geen idee wat ons te wachten stond, hè, want we hadden het nieuws nog niet gehoord. En maar na dat bericht heeft Annemiek natuurlijk in gesprek gegaan. Hè, daar hebben we contact gezorgd, we zijn in gesprek gegaan. Maar goed, alles moest snel. Want het stond voor de zomervakantie. Of eigenlijk, hè, Robert was op vakantie inmiddels. Ik ging bijna op vakantie. Annemiek zou vakantie hebben, heeft geen vakantie gehad. Maar goed, we moesten wel een pand hebben. Weet je, we moesten eruit. We wisten gewoon 60 dagen en dan moet je eruit zijn, klaar. Enige voordeel wat we nog hadden, mochten de spullen laten staan. Zoals iedereen meegekregen heeft. Maar goed, we zijn in die tussentijd, hè, zijn we ook nog met een klein groepje wezen kijken. Voor degenen die er nog waren, qua teamleiders. Want sommigen waren al op vakantie. En zo zag je dat het allemaal vet slecht getimed was. In mijn ogen kon het echt wel beter. Maar goed, dat is wel hoe wij kijken als mensen. En we hebben op een gegeven moment hebben we Moesten nog dingen geregeld worden. Evert-Jan vanuit het bestuur moest gegevens aanleveren. Contracten moesten geregeld worden. En dat was allemaal nog maar de voorkant. Ik weet nog dat ik op vakantie was en dat Annemie zei, heb je nog even tijd om te bellen? Ja hoor, ik heb nog wel even tijd om te bellen. Dan loop je de caravan in, waar je iets makkelijker kan bellen in plaats van de tent. Maar goed, weet je, het is allemaal nog naar de voorkant. En dan moet je ook nog verhuizen. Maar wat ga je dan van de mensen vragen in de zomervakantie? Maar God zorgt voor ons. God zorgt voor ons. En ik geloof, dit is echt een wonder van voorziening. Want wij als kerk hebben een gebouw nodig om bij elkaar te kunnen komen. Natuurlijk hebben we ook gezegd, ja, misschien moeten we dan maar buiten gaan. Als leidersteam, we waren natuurlijk al veel langer ermee bezig. We aan het kijken, gesprekken voeren. Alle opties hadden we al geprobeerd om elkaar te brengen. Wat kunnen we dan? Via de politiek, nou, van alles hebben we geprobeerd. Maar er kwam niks. We kregen geen deuren open. Maar God voorziet. Want, weet je, wij doen als wat binnen onze gaven en talenten liggen. En binnen onze mogelijkheden liggen. Maar God doet de rest. En het mooie is, God is nooit te laat. Ja, ik vond het wel een beetje een beroerde timing. Maar God is nooit te laat. God is nooit te laat. En weet je, vertrouwen hadden wij wel, hè? Wel eens leidt hij echt wel vertrouwen. Ik bedoel, klinkt heel stom. Ik heb wel eens gezegd ook tegen Annemieke Robert. Ik voel me niet heel veel druk. Ik voel me nou eigenlijk gewoon heel relaxed. Weet je, God voorziet wel. Maar ik had eigenlijk geen flauw idee, hè? Maar van binnen voelde ik wel een rust. Omdat, weet je, God voorziet ook in rust. Terwijl Robert en Annemieke soms anders bij zaten. En niet dat ik dan beter ben. Nee, maar ik ervaar wel rust. Maar ik denk, ja, ik zie het niet. Zo zit ik niet. Normaal ben ik wel van, weet je, hard werken. En dan kan God de rest doen. Maar ja, ik denk, ja, heer, u moet het doen. En mooi is, wat ik gezien heb in die tijd, is dat het ons bindt en verbindt. Als je ziet hoeveel mensen geholpen hebben om de verhuizing te regelen. Weet je, en als je kijkt wat er nu al staat. En hoe we aan het bouwen zijn om het ook weer helemaal leef te krijgen. Hoe wij willen zijn. Ja, het is echt anders dan dat we hadden. Kijk maar alleen naar de kleur. Je ziet met aanbidding, zie je elkaar nu. Dus je kunt precies zien wie er niet of wel meedoet. Geintje natuurlijk, hè. Dus je ziet het wel echt, maar weet je, ik hoop dat je daar niet op let. Want het gaat er niet om. Het gaat erom tussen jou en God. Weet je, en God wil je hart. Maar ik geloof dat, weet je, dit is echt vaak staan we er niet bij stil wat God doet. En dat God ons dit pand gegeven heeft, is echt omdat God voorziet op zijn tijd en niet op onze tijd. En ja, soms moeten we iets gestretched worden. Niet gestrest, maar wel gestretched worden. Om te luisteren, om te blijven luisteren en te vertrouwen op God. En in de Bijbel staan ook heel veel voorbeelden waarin God voorziet. En vandaag ga ik het hebben over de weduwe in Sarefat. En dat staat in 1 Koningen 17, vers 8 tot 16. Maar een klein stukje inleiding. In de tijd bij de profeet Elia, dat is mijn neefje. Lastig, hè? Maar goed, Elia. en in die komende jaren was er geen dauw of regen in het land. En hierdoor groeide er weinig in Israël. En hij was een profeet van God. En hij gehoorzaamde God. En op een gegeven moment moest hij vluchten. En God zou voor hem zorgen. En hij staat er en hij zou drinken uit de rivier geven. En eten door middel van de raven. Nou, dat is al een wonder op zich. En uiteindelijk viel de rivier droog omdat er geen regen viel. En toen zei God in vers 8, toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden, ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen. Zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zowaar de Heer, uw God, leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van de honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, totdat de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg. Zoals de Heer bij monde van Elia had beloofd. Elia gehoorzaamde God door te gaan. Hij deed precies wat God gevraagd had. En weet je, het eerste, het water halen, een kommetje water, dat was nog niet zo moeilijk. Dat was nog niet zo moeilijk. Maar daarna even zeggen, hey, haal ook nog even, neem ook nog even een stuk brood voor me mee. En dan geeft de weduwe aan wat haar situatie is. Weet je, ja, als ik dat doe, dit is het laatste wat ik heb. En ze wist, daarna zullen we sterven. Dus hoe kun je dit van me vragen? Mijn vertaling. En dan zijn dan de woorden van Elia, maak u niet ongerust. Komt wel goed. Vertrouw mij. Vertrouw God. En dan staat er, doe wat je van plan was. Oftewel, je weet heel goed wat je moet doen. Je weet wat belangrijk is. Je weet wat je verantwoordelijkheid is. En dan staat er, bak eerst iets voor mij. Weet je, God wil op de eerste plaats staan. En dat je hem vertrouwt. En God wil je hart daarin. Dus maak eerst iets voor mij. En hij vertelde nou ook wat er dan gebeurde. Hè. Dan staat er ook, daar komt een belofte die God uitspreekt. Dus het was niet zo, nou vertrouw me maar en ik heb geen idee wat er dan gebeurt. Jawel, er staat precies wat er dan zal gebeuren. Maar je moet het nog wel doen. Je moet nog wel gehoorzaamheid tonen. Je moet nog wel gehoorzaam zijn. En dat was de weduwe. Want de belofte wordt werkelijkheid. Want doordat zij gehoorzaam was, kan God zijn belofte waarmaken. God voorziet in haar behoefte. Dat is toch vet. Als je kijkt, God, als je de tekst gaat lezen, dan zie je veel meer. God voorziet in haar behoefte. En het verhaal dat lijkt best simpel. Maar er staat bijvoorbeeld de meel en de olie. En ik dacht, waar staat dat voor? Dat zal toch wel een hele vette betekenis hebben. Wat dat betekent, is het gewoon de basis voor het eten maken. Weet je, God voorziet in de basis. God voorziet in de basisbehoeften. Weet je, dit deed hij ook in de woestijn met de mannen. Elke dag. Niet heel veel, voor heel veel dagen. Nee, elke dag. God voorziet voor elke dag. In je basisbehoeften. Niet in één keer de hele pot vol. Dikke overvloed. Nee, elke dag te eten. En vertrouwen dat God voorziet op het juiste moment. Wat je vaak namelijk hoort is dat de termen voorziening, overvloed, zegen door elkaar gebruikt worden. Weet je, voorziening, wat ik net al zei, als je voorziening hebt, dan gaat het over wat je nodig hebt. Dat zijn dat je precies genoeg hebt. Dus oftewel, genoeg hebt voor je behoeften. Denk dus zoals bij de weduwe of een pand, waar ik het net over had. Dat hebben we nodig om samen te kunnen komen. Anders kun je geen kerk zijn. Overvloed, dan heb je het over meer dan. Heel veel. Soms te veel. Kan dat? Ja, dat kan. Als je te veel geld hebt, kun je nog arm zijn. Andere preek. zegen heb je het veel meer over gunst of goedheid. Denk aan Abraham. Ik zal je zegen, ik zal je een groot volk maken, nakomelingen. Dus voorziening is gericht op de basisbehoeften. Dat je genoeg hebt. Dat hoeft dus niet alleen geld te zijn. Hè? Vaak denken we, oh, God voorziet in geld. Zo, ook. Maar het kan een heleboel dingen zijn. Dat kan dus eten en drinken zijn. Dat kan bescherming zijn. Denk aan Daniel, de leeuwkuil. Kleding, schoenen. Volgens mij in Deuteronomium, dat het volk door de woestijn gaat en dat hun schoenzolen niet slijten. Als je het hebt over voorziening. Werk. Wijsheid. Leiding, vrienden, collega's. Rust, vrede, geduld. God werkt door al die dingen heen. God voorziet in al die dingen. Niet alleen in geld, waar wij het vaak aan denken. Nee, ook in geduld. Op je werk. Je vrienden. Of collega's. Die het misschien hartstikke moeilijk maken soms. Nee, weet je, God voorziet op het juiste moment. Psalm 23, vers 1. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat gaat ook over die basisbehoefte dat jij kunt leven. Of Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen. Wow. Elk tekort van u aanvullen. Door uw eenheid met Christus Jezus. Oftewel, als je de verbinding hebt, als je de relatie met God hebt, gaat God voorzien. Weet je, maar God wil relatie met je. God wil je hart. Daar is er zo vaak over gesproken. Maar dat doen we niet voor niets, want dat is waar het om gaat. Die relatie met Jezus, de relatie met God. God wil namelijk als liefdevolle vader, net als een vader wil, die wil zorgen voor zijn kinderen. Hij wil dat wij ons geen zorgen maken. Weet je, daar word ik enthousiast van. En dat vind ik ook verrekte lastig. Dat vind ik ook verrekte lastig. De lijn tussen verantwoordelijkheid nemen, pakken en vertrouwen op God. Die is verrekte lastig. Want ik hoor dat sommige mensen wel zeggen, ja, God voorziet toch wel. Of God moet maar voorzien. Of ik wacht gewoon op God tot hij gesproken heeft. Ik heb gebeden. Dus God geeft. Dat komt voor mij over als God voor het karretje spannen. Hij fixt het al even. Ik wacht gewoon. Maar wat is jouw aandeel? Wat doe jij? Wat is jouw verantwoordelijkheid? Aan de andere kant is natuurlijk keihard werken, controle houden, successen behalen en God buiten de deur houden. Kijk, dat heb ik goed gedaan. Ik heb een goede baan. Goed inkomen. Alle eer bij jezelf. Al ben je God niet nodig. Ja, bidden als je laatste redmiddel. Dus je hebt geen relatie, maar op aanvraag bidden. Noem ik het maar even. Shit, dat lukt mezelf niet meer. Dus Heer, u moet het maar doen. En dat is vaak leven vanuit de angst. Als je zo leeft, is vaak het leven uit de angst dat het van jou afhangt. En volgens mij is het namelijk de beste combinatie. Bidden en werken. Ik heb gezocht naar een tekst, maar volgens mij staat die er niet. Ergens heb ik weet niet hoe dat is. Er staat in de Bijbel, bid en werk. Ja, er staat heel veel teksten over werken. En heel veel teksten over maar goed, ik kom het niet zo snel vinden. Maar volgens mij is het wel die combinatie. Want bidden gaat namelijk over afhankelijkheid. Dat gaat over relatie. Dat gaat over verbinding met God. En dat is wat hij wil. En werken heeft te maken met verantwoordelijkheid. En met gehoorzaamheid. Wat heeft God jou gegeven? Welke talenten, welke gaven heeft hij jou gegeven die jij in mag zetten? En een definitie die ik tegenkwam van vertrouwen is: vertrouwen is doen wat jij kunt en de rest bij God laten. Dus vertrouwen en doen. Vertrouwen is doen wat jij kunt. Dus zelf in beweging komen. Zelf meters maken. Gewoon aan het einde dacht ik, oh, ik ben hartstikke moe, ik heb hard gewerkt. En de rest bij God laten. Want we willen allemaal wat God voorziet, toch? En het liefste vooraf. Het liefste willen we dat we op de oudjaarsavond de 30 miljoen winnen. En dan kan ik geven. Nou, dat is 30 miljoen. Of als God mij hiermee zegent, dan kan ik ook meedoen met het hart voor het huis. Of als ik 5000 euro op mijn spaarrekening heb, dan kan ik ook anderen zegenen. Of als ik die salarisverhoging heb, dan kan ik ook tiende geven. Of als ik mijn leven op orde heb, dan ga ik meebouwen. Of als ik meer kennis heb, dan ga ik over Jezus vertellen. Als God mij een duidelijk teken geeft, dan ga ik gehoorzamen. Als ik een mooi huis heb, dan kan ik mensen ontvangen. Als Hij sorry zegt, dan kan ik weer lief hebben. Of als ik me fitter voel, dan ga ik me weer inzetten. Of als God spreekt, dan ga ik bewegen. Hey, doe dan. Zet de Bijbel vol. Er staat een Bijbel vol waarin God spreekt en wat vandaag de dag geldt. Dus je hoeft niet af te wachten. Ooit heb ik het voorbeeld gehoord van een stoplicht. Ik weet niet meer wie dat zei, maar weet je, mensen wachten altijd tot dat stoplicht op groen springt. Nee, dat ding staat al op groen. Wie vindt het vervelend dat een stoplicht op rood staat als je in de auto zit? Duurt lang. Ik wil doorrijden. Als het oranje is, dan rijden de meesten ook nog door. Als het enigszins kan. Mensen die een snelle auto hebben, die pakken me sowieso. Waarom? We hebben een hekel als dat ding op rood staat. En ook nog als hij te lang op rood staat. Dan moeten we wachten. En we willen niet wachten. We willen nu. We willen nu dat God voorziet. Maar dat ding, dat staat al op groen. Weet je, God werkt door als jij in beweging komt, stuurt Hij wel bij. Hij geeft jou wel de richting. Maar als je stilstaat, heb je wel eens een stilstaande auto zelf in beweging moeten brengen, zonder dat je erin zat, maar moet duwen. Dat is moeilijker als dat hij al rolt. Maar wat wij doen, is gehoorzaamheid koppelen aan voorziening. Terwijl de Bijbel spreekt over voorziening koppelen aan gehoorzaamheid. Hoor je? Dus wat wij doen, is gehoorzaamheid koppelen aan voorziening. Terwijl de Bijbel voorziening koppelt aan gehoorzaamheid. Dus als God voorziet, dan gaan wij in actie komen. Maar wat de Bijbel eigenlijk zegt is, kom in actie, dan kan God zijn belofte gaan doen. En ja, tuurlijk. God voorziet ook als je niet gehoorzaam bent. Want er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dat staat ook in de Bijbel. Klopt. Ook bij Jona. Jona was ongehoorzaam, ging vluchten. Werd overboord gegooid en er kwam een vis langs. Die hapte hem op, spuugde hem op het droge. Ja, dat heet genade. Dat heet genade. Maar genade is geen toestemming om ongehoorzaam te blijven. Maar een uitnodiging om terug te keren. Om God te gaan gehoorzamen. Weet je, wij willen wel dat God ons zegent. Dat wil iedereen. Ik denk zelf als je nu naar buiten loopt en willekeurig iemand wil dat God zegt. Tuurlijk wil ik dat. Maar we willen niet de offers daarvoor brengen. We willen daar eigenlijk niet voor gehoorzaam zijn. We willen vaak ons eigen pad volgen. Maar de vraag is ook, het kan namelijk ook zijn dat je de voorziening niet meer ziet. Het kan gewoon zijn dat je wel kijkt, maar je ziet het niet. Je kijkt wel, maar je ziet het niet. Je verwacht iets anders dan je eigenlijk nodig hebt. Je hoort je ook wel vaak, hè, dat God zegt, ja, maar ik heb dit gevraagd, maar God doet dat niet. God doet wat anders. Ja, waarschijnlijk, omdat God vindt dat je iets anders nodig hebt. Of dat het niet de tijd is. Wij vonden namelijk als lijstdienst dat we wel een ander gebouw nodig hadden. Al heel lang geleden. Toen zeiden we, oké, we weten dat we hier straks over een jaar uit moeten. Heer, we hebben echt gebeden. En we snapten er niks van. We hoorden niks, we begrepen niks. Ja. We vertrouwden wel. En ook dat wankelde soms. Denk ik, maar hoe kan het nou, Heer, dat u niet, dat u niks zegt? Ja, we krijgen woorden. We kregen woorden zat. Echt zat. Nou ja, geen pand. Maar dat komt omdat God zijn timing vaak anders is dan die van jou. Of je bent moe. Moe gestreden, teleurstelling. Je verwacht het niet meer. Weet je, de Bijbel spreekt in Matthäus 11, vers 18. Kom allen bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt zijn. En ik zal jullie rust geven. Oftewel, hij voorziet. Als je bij hem komt. Als je relatie met hem wil hebben. Of je bent gewend geraakt en daarom verwonder je je niet meer. Je bent gewend geraakt aan alles wat je maar krijgt. En daarom, en je ziet het eigenlijk niet en je verwondert je niet meer. Dit gebeurde ook bij de Israëlieten in de woestijn. Hè? Ze kregen manna. Die viel uit de hemel of hoe dat precies ging. Maar ze hadden altijd genoeg. Elke dag genoeg. En nog gingen ze klagen. We willen wat anders. Misschien zeiden ze, we willen biefstuk, weet ik veel. Maar ze hadden elke dag genoeg. Op een wonderlijke manier. Maar ze waren gewend geraakt. Of je gebed lijkt niet meer aan te komen. Soms houdt God namelijk iets achter. Waarvoor je gebeden hebt. God zal daarvoor zijn reden hebben. Misschien is het niet goed voor je. Heb je het verkeerd gebed gebeden? Of is het niet wat God plan voor jouw leven is? Of is je timing verkeerd? Maar ik weet zeker, hij heeft iets beters in gedachten. Hij kent jou. Hij heeft je namelijk gemaakt. God voorziet op het juiste moment, op een manier die je zelf niet had kunnen regelen. Verzinnen, zodat je leert vertrouwen, waardoor hij zichtbaar wordt. En hij gaat nog een stuk dieper. Voorziening is meer. Want voorziening is een persoon. In de Bijbel wordt God genoemd als Jehovah Jireh. En dat betekent, de Heer is mijn voorziener. Hij is, zegt de Bijbel. Dus hij kan niet anders, hij wil niet anders dan voorzien. In die behoefte, in die basisbehoefte die je nodig hebt om te kunnen leven. Hij wil niet anders. God is jouw voorziener. Hij weet wat jij nodig hebt en dat is Jezus. Weer die genade. Weet je, ondanks dat Adam en Eva ongehoorzaam waren, redde hij jou en mij. Voorziening. God bracht daarvoor ook het grootste offer door zijn eigen zoon te geven. Zijn eigen, het grootste offer, hè? Het hoeft het niet te doen. Hij had jou zo lief dat hij jou wil redden. Het grootste offer, dat is een en al genade. Gekregen wat we niet verdiend hadden. Jullie mogen gaan staan. Toen ik ook aan het voorbereiden was, had ik ook met het team hadden we erover. Niet per se hierover, maar wel iets wat klikte. En We gaan hier ook zo voor bidden. Ik geloof dat God vandaag wil voorzien. We gaan ook alleen daarvoor bidden. Dus ik mag niet naar voren komen voor een ander gebed, nee. Dat klinkt wel hard, maar ik geloof dat wij gehoorzaam mogen zijn, zodat God het ook kan doen. En als jij iets nodig hebt, en degene die met je gaat bidden, wees zo specifiek mogelijk. Dus niet zo van, ja, ik heb het nodig, ja, wat dan? Dat zal de vraag zijn voor degene die bidt. Waarom? Want ik geloof, op het moment dat jij komt met jouw hart en zegt, Heer, ik heb nodig, ik heb kleding nodig, ik heb eten nodig, ik heb een huis nodig, ik heb dingen nodig die in je basisbehoeften nodig zijn. Het kan een lesje geduld zijn. Dat kan. Jij weet wel wat jij nodig hebt om te kunnen leven. Dat is niet 30 miljoen. Dat is een ander gebed. Maar ik geloof dat als wij moeten gehoorzaam zijn aan God, zodat God kan doen wat hij beloofd heeft. Dus het is niet dat je niet naar voren mag komen voor een ander gebed. Maar dat gaan we nu niet doen. Dat is voor een ander moment. Dan ga je me naar je connect leiden. Die kan ook voor je bidden. Maar ik geloof dat vanochtend hier zegen rust. En dat God wil voorzien in de dingen die hij nodig hebt. Laten we bidden. Dank u wel, Heer, dat u een voorzienende God bent. Heer, en dat u Heer, dat u zo bewogen bent voor ons, Heer. Heer, dat u ons het wil geven. Heer, dat u ons hart wil. Heer, dat wij bij u mogen komen. Heer, met een oh, Heer, met een ontvangend hart. Heer, wat u wil geven. Heer, maar ik bid, Vader, Heer, dat de harten van de mensen, Heer, die hier zijn, Heer, in de dingen die ze nodig hebben, Heer, dat hun hart zacht wordt. Heer, en dat ze dat schaamte overboord gaat. Heer, en dat ze naar voren zullen komen om voor hen te laten bidden. Heer, want u gaat voorzien. Heer, u bent de God die doet wat hij belooft. Heer, en als wij gehoorzaam zijn, als wij gaan wandelen in gehoorzaam, Heer, dan kunt u doen, dan gaat de weg open, Heer, want u wil ons hart, Heer, en ik bid, Vader, Heer, dat ieder hier op dit moment geraakt zal worden door uw geest. Heer, en dank u wel, Heer, dat u uw zoon gegeven hebt, het belangrijkste, Heer, wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Heer, dus eigenlijk hebben we alles al. Heer, als wij u hebben, Heer, als wij u kennen, als we een relatie hebben met u, Heer, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Heer, maar dank u wel, Heer, dat u nog meer wilt geven. Heer, dank u wel, Heer, voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen.